Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 2, daarvan de verzen 1 tot en met 13 en 37 tot en met 47. Het thema is reageren op het werk van de geest. De collectes kunt u overmaken op de welbekende wijze of eventueel in de collectezakken bij de deur. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is zoals gebruikelijk voor de zending. En bij de uitgang is die voor het huisvesting Peniel. En dan heb ik nog een vriendelijk verzoek in verband met vanmiddag. Indien mogelijk zou u vanmiddag met de fiets willen komen of uw auto willen parkeren bij Quintus of bij de twee flats daaraan de Erasmusstraat, zodat onze gasten die vanmiddag komen, we verwachten er best wel wat, dat die dan toch rondom de kerk kunnen parkeren. Dat betekent ook dat ik zelf ook op de fiets moet. We zingen nu voorzang Weerklank 195, dat doen we met beurtzang. Daarna zingen we Weerklank 192 en daar staat Geest van hierboven, leer ons geloven. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We mogen met elkaar het Pinksterfeest vieren. En net zongen we al, Heilige Geest van God, vul mij. En we zongen ook, Heilige Geest, leer mij geloven. En nu gaan we samen ook biddend zingen. Uw goede geest, laat die mijn wegen besturen. Heilige Geest, bestuur mijn weg. We zingen Psalm 143, het eerste en ook het tiende vers. We luisteren samen naar de 10 geboden van de Heere en ook de samenvatting die de Heer Jezus geeft. En vervolgens zingen we uit Psalm 51, het zesde vers. Laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen wij samen in het gebed ook tot God gaan? U heeft kunnen lezen dat de ingreep die Hans Knap zou ondergaan afgelopen week, van de Veenendaalseweg 27A aan de Klomp, dat die helaas niet door kon gaan op het laatste moment. Dat is een behoorlijke teleurstelling. We zullen samen danken met Ineke Ebbers van de Westersingel 25-1... dat zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis naar de twee ingrepen die hebben plaatsgevonden. Zullen we in ons gebed tot God gaan? Machtige God, grote verlosser, iedere dag kneedt u ons als klei. Dat doet u, Heere, door uw woord en door uw geest. En nu we zo op deze eerste Pinksterdag zijn samengekomen, willen wij u vragen, doe dat ook in deze dienst. Wilt u ons kneden en vormen? Wilt u als die grote pottenbakker vanmorgen in ons leven werken? En ons boetseren? Ons zo vormen, zodat we daarin het beeld van Jezus gelijk worden? En dat vragen wij u, Heer, omdat dat zo nodig is. Van onszelf zoeken wij vaak onze eigen eer. Gaan we onze eigen weg. En laat daarom uw Heilige Geest niet van ons scheiden, Heer. Maar wees naar uw belofte vanmorgen in ons midden. En spreek tot ons hier in de kerk. En ook als we op afstand deze dienst meebeleven. Geef, Heer, wat nodig is. Om deze dienst voor te gaan. Om het orgel te spelen. Om hier te zijn, om het op ons in te laten werken, om te luisteren, mee te bidden, te zingen. Zegent u onze gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. Heere, wij vragen u, schenk ons vanmorgen uw zegen, zo als gemeente met gasten in ons midden zijn samengekomen. Vult u dan alstublieft ons hart, doe dat dan voor het eerst of opnieuw. En leid ons, Heere, de weg die we mogen en die we moeten gaan. Zegen ons als we een zware weg te gaan hebben. Steun ons als het soms zwaar valt. Wees ons nabij als verdriet en angst en tegenslagen ons overvallen. Maar bemoedig ons ook, Heere, als we op de weg gaan. Heere, vermaan ons ook, daar waar wij ons kopje laten hangen. Daar waar wij u vergeten. Heere, wilt u vanmorgen in de harten werken van ouderen, van jongeren, van kinderen, ja, van ons allemaal, Heere. Of we u nu al langer kennen, of dat we het allemaal nog een beetje vreemd vinden en het op afstand beschouwen. We vragen u, Heere, wilt u met uw geest in ons werken? En dat wat ons kan verhinderen te horen, te luisteren, wilt u dat verbreken, wegnemen? Heere, ook de duivel doet zijn werk. We vragen u, Heere, wilt u zijn werk verbreken? Wilt u hem geen ruimte geven? En wilt u ons zo helpen om staande te blijven in de geestelijke strijd? Heer onze God, het leven gaat niet altijd zoals je verwacht. Dat weet ook onze broeder Hans Knap. Heer, de verwachting was dat hij nu geopereerd zou zijn, maar door een andere spoedoperatie kon het niet doorgaan. We vragen u, Heere, wilt u hem en Dieneke helpen om dit te verwerken. En wilt u geven dat hij in de toekomst toch geopereerd kan worden. Zegent u ze als het proces van wachten verlengd wordt. Heer, we danken u dat zuster Ineke Ebbers uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Dat de ingrepen achter de rug zijn en dat ze nu thuis verder mag herstellen. Wilt u haar helpen om te verwerken wat er allemaal gebeurd is. En geven dat ze lichamelijk ook nieuwe kracht mag krijgen. Heer, wij noemen hen in het bijzonder. Maar u kent ons ook als wij te maken hebben met bijzondere moeite en zorgen. En we bidden u vanmorgen dan in het bijzonder, als we denken aan mensen uit onze familie, uit onze buurt, die u nog niet kennen. Heer, het is ons verlangen dat ze u wel gaan kennen. En zegent u daartoe ons als gemeente, in onze diensten, in onze ontmoetingen, in dat wat we aanbieden aan cursussen, aan catechesen. Zegent u alstublieft het werk van evangelisatie, van zending. Zegent u het werk wat ook in de poster gedaan mag worden. Wilt u uw koninkrijk daardoor uitbreiden en ook vele andere initiatieven ook hier in Veenendaal zegenen. Maar hou het niet alleen bij Veenendaal vandaag, Heren. In heel Nederland bent u nodig. Over het werk, over deze hele aarde. Laat toch uw werk gezien worden. Verbreek het werk van de boze. Win harde harten in. Verander mensen. Heere, en begin dan maar bij ons. Vorm ons en kneed ons. En geef dat we zo een dienst mogen ontvangen uit uw hand. Niet tot onze eigen eer, maar tot uw eer. Tot de glorie van uw heerlijke naam. Ja, Heere, we vragen u dat. Niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, de kinderbijbel heb ik weer meegenomen. En jullie weten natuurlijk dat we een feest vieren vandaag. Het Pinksterfeest, hè, dat vieren we in de kerk. En dan denken we ook in het bijzonder terug aan wat er toen gebeurde in Jeruzalem. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Maar zoals jullie weten, de Heilige Geest kun je niet zomaar zien. En dan nu een vraag. Hoe wisten de mensen in Jeruzalem toen dat de Heilige Geest was uitgestort? Hoe wisten ze dat? Want ja, je kon de Heilige Geest niet met je ogen zien. Maar wat gebeurde er waardoor ze wisten, dit is van de Heilige Geest? Wie heeft een idee? Hoe zagen ze dat? Hoe hoorden ze dat? Ja, weet jij het? Iets harder alsjeblieft. Een beetje spannend. Je bedoelt die tong. Ik dacht dat. Ja, de tong als van vuur, hè, op het hoofd. Ja, precies. Ik dacht het aan je lippen te zien, maar ik kon het niet helemaal goed horen. Maar tongen als van vuur dus. Dat konden ze zien. En konden ze ook iets horen? Hoorden de mensen daar ook iets? Iets van het werk van de Heilige Geest? Ja? De wind, precies. Het geluid als van een sterke wind. Maar weet je wat ook het aparte was? Ze hoorden het wel. En ze keken uit het raam, maar ze zagen helemaal niet dat het zo hard waaide. Maar het waren dus tekenen. Dingen waardoor je merkt, de Geest is aan het werk. En we zijn nu vanmorgen in de kerk en vanmiddag is er weer een kerkdienst. En zo vaak komen we als gemeente samen. Weet je waarom? Omdat er een verlangen is. Dat we gaan zien dat de Heilige Geest werkt. En misschien dan niet meer zo met vuur en niet meer zo met wind. Maar weet je wat je dan gaat merken? Dat mensen gaan geloven in de Heer Jezus. En als jij nog niet gelooft in de Heer Jezus of u, dan hoop ik dat je vanmorgen tot geloof komt in Hem. Zullen we samen gaan lezen hoe dat ging in Handelingen 2. We lezen Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. En vervolgens zingen we vers 1 tot en met vers 13 en ook vers 37 tot en met 47. En daarna zingen we uit Psalm 119, het derde en ook het negende vers. Lees nu mee, Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Vanaf vers 37. Als de preek van Petrus geweest is. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Ook op mij, droppelen vallen, ook op mij. Dat lied zingen we na de verkondiging. Lied 194 uit bundel Weerklank. Het thema voor de preek is reageren op het werk van de geest. En als structuur twee punten. We kijken allereerst naar oppervlakkig en vervolgens naar diepgaand. En oppervlakkig vond je in het eerste stuk van onze schriftlezing. En ter illustratie lees ik dan nog vers 12 en 13. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Oppervlakkig, maar ook diepgaand en als illustratie vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Reageer op het werk van de geest, oppervlakkig en diepgaand. Ja, gemeente van Christus, u die hier vanmorgen in de kerk bent en u die op afstand verbonden bent, stelt u zich eens voor. We zijn op dit moment een stuk noordelijker dan Nederland. Laten we zeggen ergens in IJsland. Het is de winterperiode en we staan daar, vlakbij zee. En om eens verder in zee te kijken, hebben we iets meegenomen. Ja, jongelui, het is een drone. En de drone laten we de lucht in en een heel eind over zee laten we hem vliegen. En met via het schermpje kijken we mee wat er te zien is. Ja, en wat zien we boven zee? Water, water, nog eens water. Maar als je goed kijkt, dan zie je op een gegeven moment iets. En niet één ding, maar twee dingen. Van bovenaf zie je dat. Zo rond en hier nog iets. En van bovenaf lijkt het eigenlijk wel hetzelfde. Twee ronde dingen die daar drijven in het water. Maar ja, om het goed te kunnen zien, moet je het ook van opzij kunnen zien. Dus wat doen we? We laten de drone zakken en we kijken zo van opzij. En dan zie je in één keer verschil. Dat ene ronde, dat is heel plat, dat is een ijsschots. En dat andere, dat is nog best wel hoog, dat is een ijsberg. Van boven leek het nou precies hetzelfde, maar als je opzij kijkt, dan zie je verschil. Een ijsschots is maar plat, maar die berg, ja, die is veel hoger. En dan moet je weten dat van zo'n ijsberg 10% boven water te zien is en 90% onder water. Wat een verschil. Van boven zo, qua oppervlakte, qua omtrek, qua doorsnee, ongeveer hetzelfde. Maar toch werkelijk een verschil. Dat zou ik als voorbeeld willen gebruiken voor ons. En zijn wij als een ijsschots of als een ijsberg? Ja, van bovenaf, op grote afstand, kan het allemaal wel hetzelfde lijken. Want je gaat naar de kerk en je leest wat in de Bijbel en zo vind je je weg. Of juist niet. Maar van afstand kan het allemaal wel een beetje hetzelfde lijken. Je kunt zijn als een ijsschots. Ook al lijkt het misschien hetzelfde. Het raakt je al eens een keer. Je leest misschien wel, je bent al betrokken. Maar om nou te zeggen dat het je echt raakt, dat het nou je leven echt verandert. Tegelijkertijd kan het juist ook heel veel diepgang hebben. Dat op afstand je helemaal niet anders bent dan die ander. Maar dat als je dichtbij komt, dat je merkt, ja, onder die trouw, onder dat voelen van jou, onder dat denken, zit diepgang. Er zit veel meer in. En ja, wij zien misschien maar 10%, 90% is verborgen, maar je bent als een ijsberg. Nou, zoiets zien we ook gebeuren in ons gedeelte. Dat het dieper wil komen. In vers 1 tot en met vers 13 merk je dat mensen wat nadenken, dat mensen verward zijn. Maar vanaf vers 37 dan merk je, het komt dieper. Wat moeten we doen? Ze zijn verslagen. Dat van een ijsschots, dat is niet genoeg. En tijdens de preek moet u zich maar eens afvragen, ben ik nou als een ijsschots? Of als een ijsberg? Laten we vanuit IJsland maar eens naar Jeruzalem gaan. En daar in Jeruzalem, daar is het eigenlijk rustig en stil. In die 9 dagen nadat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, is het eigenlijk heel rustig geweest. Ja, er gebeurt wel wat. Er wordt gebeden. Door wie? Door de apostelen. De vrouwen die bij Jezus waren, de moeder van Jezus. En zo ook de broers van Jezus. Met elkaar volharden zij in het bidden en smeken. Volgens Handelingen 1 gaat het over 120 mensen. Ze zijn bij elkaar, ze bidden en smeken om de vervulling van Gods belofte, om de komst van de Geest. Maar verder gebeurt er niet veel. Ja, nog ook wel iets. Matthias is aangesteld. Ja, Judas die had zichzelf van het leven beroofd. En ja, het was niet meer 12, het was niet meer compleet. Matthias, hij is een nieuwe apostel geworden. Hij is erbij gevoegd. Maar verder is het eigenlijk maar rustig. Wachtend op de vervulling van Gods belofte zijn mensen aan het bidden. En het leven gaat gewoon door. Kan zo ook hier zijn, hè? Maar dan, als het Joodse wekenfeest van start gaat, als de stad Jeruzalem vol is, bomvol met mensen die samen dat feest van de wet en het feest van de oogst willen vieren, dan op die dag, als het gevierd wordt dat God in het verleden zulke wonderen gedaan heeft, dan gebeurt het. Dat huis wat al vol is met mensen, dat wordt gevuld met de macht van de Geest. Er klinkt geluid van wind. Tongen van vuur zijn te zien. En je hoort het, er wordt gesproken in allerlei talen over de grote werken van God. En de mensen in Jeruzalem, zij maken het mee. Zij zien het gebeuren, ze horen het en ja, daar reageren ze natuurlijk op. En wat zien we dan als we daarnaar kijken? Nou, de eerste reactie, de eerste V is de V van verwarring. Vers 6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Verwarring, het zit in de war. Dat betekent dat je het eigenlijk nog niet kan gebruiken. Als je gaat vissen en je vistuig zit in de klit, in de war, ja, dat schiet niet op, toch? Als die puzzel nog helemaal in de war ligt, dan klopt het nog niet. En dat is een beetje bij deze mensen. Die zien als het ware allemaal puzzelstukjes, maar wat voor puzzel moet het eigenlijk worden? Hoe past dit in elkaar? Het visnet zit helemaal in de war. Ze begrijpen niet hoe. Wat is dit? Het is ook wel opmerkelijk, toch? Dat die gewone Galileese mannen, dat die ineens in andere talen spreken. Ja, dat horen vooral die mensen die vanuit de diaspora gekomen zijn. Dus die in de landen om Israël heen woonden, die misschien daar wel geboren zijn en die Arabisch hebben geleerd van jongs af aan. En die nu misschien wel aan het einde van hun leven naar Jeruzalem gekomen zijn. Misschien om dit feest te vieren of om een oude dag er te slijten. En dan hebben ze heus wel eens een keer een hoogopgeleide Jood Arabisch horen spreken. En misschien ook wel zo'n handelaar die al die landen langs gaat. Maar tot een grote verbazing staan er een paar van die Galileese vissers. En daar spreekt er een vloeiend Arabisch. Wat is dit? Hun mond valt open. De puzzelstukjes vallen niet op zijn plaats, juist niet. Dit hebben we nog nooit zo meegemaakt. En ergens voelt dat natuurlijk iets als van, dat was vroeger. Kunnen we naar kijken hoe dat ging, maar ook u, ook jij kan zo'n ervaring hebben gehad. Of dat nu zo ervaren. Dat je dingen meemaakt en dat je beseft, dit is niet zomaar, maar dat het eigenlijk ook een beetje is zoals visdraad dat in de war is. Dat de puzzelstukjes vallen, maar ze vallen nog niet op hun plek. En dat je denkt, ja, wat is dit nou? Moet ik iets met God? Moet ik iets met Jezus? Kan ik het naast me neerleggen of moet ik er toch wat mee? Dat je ergens een beetje verward bent. Hoe moet ik dit nou duiden? Wat is dit? En wellicht gaat het dan nog een stapje verder. Want van verwarring gaat het hier naar verwondering. Vers 7. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Zeg, buurman, weet jij wat dit is? Nee, weet jij het dan? Nee. Buurman, hoe komt dit nou? Snap jij dit? Ze verwonderen zich. Ze merken die puzzelstukjes die gevallen zijn, dat is niet zomaar iets, dat kun je niet zomaar aan de kant schuiven. Hier gebeurt iets. Dit is iets meer dan wat wij als mensen kunnen bedenken. Hoe zit dit? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? We horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Ja, die ene Galileër daar, ja, die gaat er niet prat op dat hij nu in één keer Arabisch kan. Of vloeiend dat ene dialect van Grieks. Ze spreken over de grote werken van God. Opmerkelijk. Ze verwonderen zich. Wat is dit? Ook dat kan herkenbaar zijn, hè? Dat er puzzelstukjes in je leven vallen. En dat je ze misschien niet gelijk op de juiste plek weet te leggen en snapt hoe het nou allemaal zit. Maar dat je je toch verwondert. Dat je het een wonder vindt. Dat het eigenlijk niet kan, maar toch is het zo. En ja, hoe krijg je dat nou klein? Bijzonder. En zo zie je eigenlijk een opbouw in dit gedeelte. Verwarring, verwondering en dan de volgende vee, verlegenheid. Vers 12. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Ziet u dat het dichterbij komt? Want wanneer word jij nou verlegen? Wanneer bent u verlegen? Dat is toch als het over jou gaat. Stel je voor dat twee mensen tegenover je zitten en die beginnen over je te praten. En misschien geven ze wel heel nadrukkelijk je een compliment en je weet even niet wat je ermee moet. En je voelt je eigenlijk er een beetje verlegen mee. Of jij doet iets en mensen kijken naar je, je krijgt een kleur en je voelt je verlegen. Wanneer voel je je verlegen? Als je merkt, dit heeft met mij te maken. Dit heeft mij iets te zeggen. Die puzzelstukjes, ze vallen. Het is iets wat ik niet zomaar aan de kant kan leggen, maar ik kom erachter, hoe meer ik luister, hoe meer ik kijk naar Jezus, lezen de Bijbel, dat dat op mij van toepassing is. Ik word er verlegen van. Het heeft mij iets te zeggen. Herken je dat? Als ik zo die drie stapjes zo noem. Misschien is dat voor iemand hier vanmorgen wel herkenbaar. Dat jij ook begon bij verwarring. Dat je geloof voor jou een hele kluwe was en je begreep het niet. Maar dat je er ook achter kwam: ja, ik kan het ook niet naast me neerleggen. En dat je gaandeweg gaat merken, door die gesprekken, door die cursus, door catechese, door die kerkdiensten, het raakt jou. En ergens voel je er misschien wel een beetje verlegen mee. Wat moet ik ermee? Wil ik er eigenlijk wel wat mee? Of leg ik het graag naast me neer? Misschien voelt het vanmorgen in de kerk wel zo. Dat je zegt: ik voel me meegenomen, ik herken dit. Maar wat moet ik er nou mee? Ja, het is op mij gericht. Ja, er zijn er misschien ook wel vanmorgen die wel tot dit punt gekomen zijn. Die zeggen: ja, oké, God, geloof, het is iets waar ik niet omheen kan. En ergens voel ik me verlegen mee, doet een appel op me, maar die dan als het ware een muurtje optrekken. Die zeggen: ja, verder hoeft het mij niet te komen, ik wil gewoon zo blijven leven zoals ik leefde. Stel je voor dat je erbij was, daar in Jeruzalem. Voor ons zou het al heel vreemd zijn als je, stel je in Jeruzalem loopt en je hoort daar Nederlands spreken. Maar goed, hoe vreemd is dat? Er lopen meer Nederlanders. Hé, jullie komen ook uit Nederland. Of je loopt zo stilzwijgend naast elkaar en je hoort iemand die je passeert Nederlands spreken. En even later zeg je tegen elkaar: dat waren Nederlanders. Maar hoe vreemd zou het zijn als je daar in Jeruzalem loopt en je ziet daar een aantal ultra-orthodoxe Joden, waarin je in alles merkt dat is echt geen Nederlander, en die prompt vloeiend Nederlands begint te spreken. en spreekt over het grote werk van God. Apart wat hier gebeurt, toch? Ja, wat moet je als je het niet helemaal in je vingers krijgt? Nou, laat me dan twee dingen zeggen. Als jij zegt, ik krijg het geloof niet helemaal in de vingers, maar ik weet ook niet of ik het zomaar weg kan zetten. Twee dingen wil ik tegen je zeggen. Blijf allereerst niet hangen in die ervaring. En de tweede is, laat je niet van de wijs brengen door spotters. Blijf niet hangen in de ervaring. Dan bedoel ik dit mee. Dit is nog maar de oppervlakte. Dit wat aan het begin van Handelingen 2 gebeurt, dat is de start. De opstap naar veel meer. Ja, het gaat van verwarring naar verwondering naar verlegenheid. Maar die verlegenheid die moet straks nog een stap dieper komen. Als het daarbij blijft, dan is het wel heel oppervlakkig. En was het niet in de tijd van Jezus dat je ook heel veel oppervlakkige gelovigen zag? Jezus genas. Jezus deed wonderen. Jezus die onderwees mensen. En heel veel mensen gingen achter hem aan. Maar als het ze op een gegeven moment niet meer zint, haken ze af. Is het niet Jezus die in Matthäus 15 gezegd heeft, dit volk nadert tot mij met de mond, ze eren mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Hun binnenste, dat houden ze verstopt. Daarom blijf nou niet hangen in de ervaring. Wees niet tevreden met, ja, het heeft me aangesproken, ik denk er nog eens over na. Ik denk dat ik wat mee moet. Als je maar op dat punt blijft hangen, wie zegt dan dat jij dan niet lijkt op dat zaad in de gelijkenis van de zaaier? Dat gestrooid wordt? Wat dan valt op die platte grond? De vogels komen en het gaat weg? Ja, het valt in je leven, maar het komt niet verder. Of misschien komt het wel iets verder. Groeit het heel eventjes. Maar door die steen, ja, krijgt het geen wortel en het verdort zomaar. Nee, blijf niet hangen in die ervaring. Want het moet verder komen dan dat. En laat je ook niet weerhouden door spotters. Ja, dan zie je de vee van verachting in vers 13. Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Dronken zijn ze. Ergens kan ik hem nog wel iets indenken ook. Als jij Jood bent en je kent alleen maar de Joodse taal, en in één keer spreekt zo'n Galileër een taal die voor jou abracadabra is, dat je dan ook denkt, wat gebeurt hier? Wat is dit voor vreemds? Ik snap ergens wel dat ze het vreemd vinden. Maar het punt hier is wel dat ze te snel conclusies trekken. Te snel zeggen, ik zie dit en dat vind ik dat van. Is er hier misschien ook iemand die soms te snel conclusies trekt? Te snel zegt, ja, hoe die man het zegt, hoe die vrouw op me overkomt, hoe die preken zijn. En dat je te snel concludeert en daarmee maar niet verder komt dan heel oppervlakkig geloven. Dat je dat in de hand houdt. Te snel conclusies trekken. Lopen wij misschien ook heel veel mis, omdat we maar afgaan op de eerste indruk? Ontnemen wij onszelf misschien ook wel heel veel, omdat we alleen maar afgaan op ons eerste gevoel? Belemmeren wij misschien de geest om dieper te komen in ons leven, omdat wij te snel dingen concluderen? Hoe diep gaat het bij ons? Ja, dat het niet altijd makkelijk is, dat snap ik. Wat als je een klasgenoot hebt die altijd zo van die geintjes maakt over jouw geloof? Of als je collega's hebt die zo goed zijn in met woorden op een bepaalde manier een hak zetten richting het christelijk geloof? Ja, wat als je dat als omgeving hebt? Wat als je merkt dat je heel veel in je omgeving hebt wat ervoor zorgt dat jouw geloof maar een beetje oppervlakkig blijft? Wat moet je dan? Ja, wat heeft u nodig? Als God dat nou aan u zou vragen, wat heb je nodig? Wat heeft u nodig om het geloof nou dieper te laten komen? Wat zou je dan zeggen? Dan zou ik zeggen, vraag dan niet allereerst om goede woorden om met die spotters om te gaan. Spot en hoon blijven er altijd. Maar wat heb je dan nodig om nou sterker in je schoenen te staan? Om vaster in het geloof te komen? om de geest dieper te laten werken. Wat heb je nodig? Goed gesprek misschien? Goed boek? Voor een ander een goed lied? Een gebed waarin je jezelf overgeeft? Hier gebruikt God een goede preek. Petrus die gaat preken. En die preek hebben we niet gelezen, dat komt een andere keer wel. Maar in die preek trekt hij Bijbelse lijnen. En in die preek gaat hij vertellen wie Jezus is. Wat hebben die mensen nodig om het dieper te laten komen? Zij hebben iets nodig, in dit geval een preek, waardoor ze de Bijbelse lijnen beter gaan zien. En waardoor je gaat zien wie Jezus is. Petrus zegt, Jezus is Gods Zoon. Hij is opgestaan uit de dood. En hij zit nu aan de rechterhand van God. Dat brengt verdieping in hun geloof. En als je dan dat laatste vers van die preek leest, vers 36, dan raakt dat mensen. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En daar staan al die mensen. Deze Jezus die u gekruisigd hebt. Ja, maar ik was er helemaal niet bij, zegt er een. Die u gekruisigd hebt, ja, maar ja, ik heb misschien wel meegeroepen, maar wist ik veel. Die u gekruisigd hebt, ja, maar als dat nou Gods Zoon is, had God dat niet wat duidelijker kunnen maken dan die u gekruisigd hebt. Vers 37, en toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Wanneer komt het nou dieper bij die mensen daar? Dat is als Petrus verkondigt. Deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En dan kunt u ook zeggen, ja, maar ik was er niet bij. Ja, maar had God het niet anders kunnen doen? Ja, maar ik heb het vonnis toch niet uitgesproken? Ik heb die spijker er toch niet ingeslagen? Had God het niet anders kunnen doen? Je kunt dingen ontkennen. Je kunt het ontwijken. Maar als u zegt, ik wil een dieper geloof, dan is mijn vraag voor u, hoe reageert u als het woord van God zegt, deze Jezus die u gekruisigd hebt? Komt dat binnen? Of hou je dat lekker op afstand? Natuurlijk, u was er lijfelijk niet bij. U leefde toen niet. Maar raakt dat jou? Je ziet bij die mensen dus de vee van verslagenheid. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wat moet ik doen? Van verwarring, alle stukjes alle kanten op. Naar verwondering, hier gebeurt iets. Naar verlegenheid, het heeft iets over mij te zeggen. En ondanks dan dat wat er van tegenstand komt, verslagenheid. Broeders en zusters, hoe weet je nou of het bij jou dieper is gekomen? Dan zou ik zeggen, herken je iets van die verslagenheid van deze mensen? En herken je iets van wat die mensen zeggen? Wat moeten we doen? Dat je gaat zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als Paulus stilgezet wordt op zijn weg naar Damascus, is het tweede wat hij vraagt, nadat hij gevraagd heeft, wie bent u? Dan vraagt hij, Heere, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Een teken van dat het werk van de geest dieper is in je leven, dat er diepgang is, is dat je in je leven oprecht en werkelijk zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Herkent u dat? Herken je dat in je leven? Als u misschien iemand bent die heel erg een gevoelsmens is, merkt u dat het geloof dieper komt? Dat je bent gaan beseffen dat geloof meer is dan alleen maar voelen. Dat geloof dieper komt, een diepe overtuiging is. Dat geloof een relatie is. Als jij misschien iemand bent die heel erg van het redeneren is, je denkt na en je probeert rond te krijgen. Dat geloof dieper komt wil zeggen dat geloven meer is dan weten. En zeggen, dit neem ik voor waar aan. Geloven is leven uit die overtuiging. Geloven is dat je leeft voor zijn aangezicht. Leven met hem. Misschien zit er iemand in die zegt, ja, we vieren het Pinksterfeest, maar het gaat nu over dat je verslagen wordt. Dat je raakt wat Jezus is aangedaan vanwege mij. Dat is toch een beetje somber? Nou, nee. Als het echt diepgang is in je leven, dan blijf je niet hangen in verslagenheid. Echt niet. Dan is dat er, maar dan is dat niet het eindpunt. Als je leest wat er gebeurt in vers 38 tot met vers 40, dan reageert Petrus er dus op. Wat moeten we doen? Nou, bekeer u en laat u gedoopt worden. In de naam van Jezus, tot vergeving van zonde. En de mensen doen het. Ze laten zich aansporen door Petrus. En ze gaan kopje onder. Laat je dopen. Want zo zeker als jij kopje onder gaat, zo zeker heeft Jezus jou met zijn bloed compleet gereinigd. Ja, en dan zie je ook vreugde bij die mensen. De zesde V, vers 41. Zijn u die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Ja, het kan je raken. Wat heb ik Jezus aangedaan? Moest hij lijden voor mij? En het kan zomaar weer dieper en dieper komen als je weer in zonde valt. Maar als je weer naar hem mag kijken, mag zien. Mijn Heer Jezus, hij heeft zijn leven gegeven terwijl ik riep, kruisig hem. Hij wacht niet tot ik kwam, maar hij gaf zichzelf. En ik mag in hem vergeving krijgen. Vergeving. Redding. En werkelijke diepgang is dat je verslagen bent, maar dat er ook vreugde komt. Omdat je beter gaat zien door de Geest wie Jezus is. Berouw, maar ook blijdschap. Blijdschap als vrucht van de Geest. Ja, verblijd u te allen tijden. De Heere Heere is toch uw vreugde? Ja, zegt iemand, nu gaat het al een beetje te snel omhoog. Verslagen vanwege het offer van Christus. Vreugde omdat hij dat gedaan heeft, dat ik het mag omarmen. Als vergeving en redding voor mijn ziel. Maar, ja, zo snel gaat het bij mij nou ook weer niet. Ik kwam eigenlijk in de kerk en het kabbelde gewoon. Natuurlijk, het is Pinksteren, we gaan naar de kerk. Maar ergens ben ik het soms ook een beetje kwijt. Ik heb wel die oplevingen gehad. Ik heb die fase misschien wel doorgelopen. Van verwarring, van verwondering, naar verlegenheid, naar verslagenheid en vreugde. Maar het is nu een beetje weg. Het is nu 5 jaar geleden, 15, 25 jaar geleden. Maar ja, weet u wat dan voor u nodig is om die diepgang te hebben en te houden? Dat is de zevende V. Volharding, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Er gebeurt daar in Jeruzalem ontzettend veel. Maar dan noemt Lucas een aantal dingen die het waard zijn om in te volharden. Om vast te houden, om vol te houden. Van wat er ook gebeurt, dit moeten we niet kwijtraken. In tegenstand, in onrust, in voorspoed, in tegenspoed. Ja, ook als straks iets verder in Handelingen Ananias en Safira komen en ze liegen en bedriegen. Volhouden. Broeders en zusters, als je die drone zo ziet vliegen boven uw leven, dan kan het zomaar zijn dat we allemaal of heel veel dezelfde omtrek, dezelfde grootte hebben. Maar als dan vanmorgen die drone nou daalt en we bekijken uw leven vanaf de zijkant, is het nou als een ijsschots of bent u als een volhardende ijsberg? Komt het dieper? Bent u bereid om vol te houden? Zijn er dingen in uw leven van u zegt, dit vindt de Heere zo belangrijk, daar hou ik me aan vast. En er kan er van alles tegen me inkomen. Kan ik teleurgesteld raken in de kerk? Nou ja, Ananias en Safira, er gebeurt straks van alles in de kerk. Bent u zo diep geworteld? Werkt de Geest zo in uw leven? Dat u zegt, ik hou vol. Ik hou vast. En dan kunt u het zeggen, ik hou vol. Maar dan is het de Geest die u daartoe aanzet. Om vast te houden. Vol te houden. Ja, reageren op het werk van de Geest. We zagen die oppervlakkigheid. We zagen de diepgang. En we zagen in al die feesten hoe dat stap voor stap kan gaan. Van verwarring naar verwondering. Naar verlegenheid. We zagen de verachting. Verslagenheid. Vreugde. Volharden. 7. 7 keer een V. 7 is het getal van de volheid, maar mag ik dan tot slot er toch nog een 8 aan toevoegen? Tot slot, verbonden. Vers 47. De Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ja, daar waar je tot geloof komt, daar waar je Jezus omarmt, daar sta je niet zomaar op jezelf, maar daar word je door God toegevoegd aan zijn kudde. Daar word je door God toegevoegd aan het levende gebouw met die levende stenen. Als je tot geloof komt en als je tot geloof gekomen bent, geloven op jezelf, dat kan niet. Dat hou je niet vol. Maar daar waar de Geest diepgang in je leven brengt, dan ga je beseffen, ik hoor erbij. En wat kan ik nou toevoegen aan deze gemeente van God waar ik aan verbonden ben? En wat zou het mooi zijn als de mensen in onze omgeving misschien niet meer kunnen zeggen, ja, ik zie tongen als van vuur op het hoofd. Ik hoor wind, maar ik zie geen wind. En ik hoor ze in andere talen over de grote werken van God spreken. Maar dat ze wel kunnen zeggen, ik merk iets. Ik zie iets bij die mensen van de Pniokerk. Die trouw zijn. Die volharden. Die verdiepen in hun geloof. Die oog hebben voor elkaar. Het zou toch heerlijk zijn als de wereld om ons heen aan ons kan zien. De Geest werkt. En dan mogen we biddend zingen. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En misschien nu op de galerij en nu thuis. Laat ook van die milde regen droppels vallen op mij neer. Dan zegt u misschien wel ook op mij. En jij zegt ook op mij. En u zegt droppels vallen ook op mij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat een rijke zegen dat u naar ons omziet. En dat we vanmorgen zo uw woord mochten openen, mochten bezingen. Dat we mogen weten dat daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u in het midden bent. Heere, wees dan zelf ook de naprediker van dat wat klonk vanmorgen. Wees bij ons, Heere, als we in verwarring zijn. Breng ons verder. Zegen ons, Heere, als we ons verwonderen over dingen in ons leven, waarvan we beseffen, dat is niet zomaar. Heere, u weet, als wij verlegen zijn, want we merken dat u ons aanspreekt, dat we ergens er iets mee moeten, maar misschien ook wel lastig vinden. Heere, bewaar ons ervoor dat we daarin blijven hangen. En dat we het maar keer op afstand houden. Werk met uw geest zo in ons, dat we ons helemaal aan u overgeven. Bewaar ons, Heere, voor verachting. Heere, u weet dat er spot is, hoon is. Dat uw werk verguisd wordt, belachelijk gemaakt wordt. Wij vragen u, Heere, wilt u dat werk verbreken? En wilt u ons ook sterk maken? Dat we niet zomaar uit het lood geslagen zijn als we spot horen. Of mensen ons op een bepaalde manier bevragen. Heere, u kent ook onze verslagenheid. Daar waar we beseffen wat de Heer Jezus voor ons heeft moeten lijden. Vergeef het ons, Heere. En zie ons aan in uw genade. En laat die verslagenheid niet het enige zijn, maar laat er ook vreugde gevonden worden in onze levens. En wij danken u, wij prijzen uw naam, Heere, dat u graag dieper wilt werken. Dat u ons helemaal wilt aannemen als uw kinderen. En als het nog niet zo is, Heere, wilt u dat werken. En daar waar u dat zelf gewerkt hebt, Heere, wilt u dan zo werken dat er volharding zichtbaar wordt. Helpt u ons om vol te houden. Om trouw te zijn op de plaats waar u ons gesteld hebt. Zegen ons als schaap van de kudde. Zegen ons als steen van het gebouw. Geef dat wij een wezenlijke bijdrage mogen leveren. Biddend. In onze gaven en talenten. Ook met onze beperkingen. Aan de opbouw van uw koninkrijk. Heere, zegen ons als we ons verbonden weten met de gemeente van u. Wereldwijd. Maar ook plaatselijk. En Heere, dan gebeurde er in Handelingen van alles. En ook onze gemeente is buiten het paradijs. Maar als u er met uw geest werkt, Heere, dan voegt u ons toch toe. Heere, en zegen ons dan. De plek waar u ons gesteld hebt. En stel ons tot een zegen. Om anderen te vertellen over die grote werken van u. We danken u, Heere, dat vanmiddag een dienst mag zijn waarin er toch ook heel bijzonder zichtbaar wordt. Dat u werkt, ook in onze gemeente. Zoveel jonge mensen belijdenis van hun geloof willen afleggen. Zo ook de doop bediend mag worden. We danken u daarvoor, Heere, voor uw werk. Geeft u alles wat nodig is, ook voor die dienst. Zegent dominee Van der Ree als hij de dienst mag leiden. Zegent u alle leden die belijdenis hopen te gaan doen. Zegent alle familie en vrienden die erop af zullen komen, gemeenteleden. Heere, geef dat het tot versterking van het geloof mag zijn. En dat het ook mag aanwakkeren. Dat anderen erdoor in verlegenheid komen. Dat anderen erdoor tot geloof komen. Heere, laat het zo ook hier in de Pinio-kerk, in onze gemeente, vreugde zijn. Want mensen zich bekeren tot u. Omdat we zien dat u ons niet loslaat, maar dat u doorgaat met uw werk. Heere, wij slaan ze onze ogen op tot u. Zegt u alle dingen die Pinksterweekend georganiseerd worden. Om uw naam groot te maken. Waarvoor dwaalleer, maar verheerlijk uw grote naam. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Ik herinner u aan dat u uw gave digitaal mag geven. En vervolgens zingen we onze slotzang, Psalm 111, vers 1 en vers 5. Loof halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.